próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Een fijne SUV van Tesla en een fijne GTI van Volkswagen. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. De vorige keer was jij niet van vakantie, maar de keer daarvoor hadden we advies, of werd advies gevraagd van iemand die twijfelde tussen een 911 of een dikke BMW 3-serie. En jij zei toen, neem een Cayman, dus gewoon de niet bestaande optie C. Vervolgens heeft de beste man teruggemaild. Dat is meteen leuk om mee te beginnen, want hij mailde wat superleuk dat jullie mijn mail behandeld hebben in de podcast. Het afgelopen weekend heb ik mijn vrouw eens meegenomen naar de Lexus en de Porsche dealer. Want inderdaad, net als jullie vind ik de Lexus LC heel mooi, maar hij viel voor mij af vanwege het formaat. Bij de Porsche garage liet ik mijn vrouw het verschil zien tussen een Cayman en de 911 en zij vond de Cayman mooier en grappiger. En toen ik ernaast stond was ik ook erg van gecharmeerd. Dus jullie hebben mijn uitkomst bevestigd, superleuk. Ik ga nu mijn auto verkopen en op zoek naar een mooie Cayman. Ik heb al gezien dat een GTS, wat wij aanraden, niet zo makkelijk is, maar eventueel uit het buitenland dan maar. En hij laat weten als het gelukt is, zegt Bram dus. Nou ja, zo is het Autoweek aankoopadvies, Porsche aankoopcentrum, Marco Gorter 3.0 geopend.
Mocht je nog een vraag hebben over de aankoop van een auto, het antwoord is altijd een Porsche Cayman. Ja. Het is vrij overzichtelijk allemaal. Nee, maar wel leuk. Ik ben heel benieuwd. En als een GTS niet lukt, is een S met een paar opties erop. Daar ben je denk ik ook wel heel goed mee bediend.
Jawel, sterker nog, dat scheelt niet eens zoveel, hè? Het is meer,
Nee, een GTS is in feite een S met alle opties die je daar eigenlijk op wil hebben. Ja. Dus als je een beetje goed zoekt, dan vind je ook wel een S die bijna GTS is. Dus wat dat betreft. Maar leuk, ik ben echt heel benieuwd. Ik benijd hem zeer, mag ik wel zeggen. Ja, ja. Ja, dit is wel, toen we ooit begonnen in een grijs verleden met deze podcast, en vooral met de rubriek Onze Garage, hè, auto's die we ooit nog eens zouden willen hebben, was dat ook wel de eerste die ik noemde. Dat is wel de auto, dan ben ik heel gelukkig. Als dat ooit nog eens lukt. Een Cayman met een 6-cilinder. Maar goed. Nee, voor mij is het nog niet zover. Maar ik heb wel weer iemand anders heel gelukkig.
Heb je toch geen tijd om te rijden? Want jij moet allemaal elektrisch spul rijden. Zoals bijvoorbeeld de Tesla Model Y. En dan vind ik eerst graag, zeggen we nou Model Y of Model Y? Of
moet dat zeggen? Model Y, want Model als je Model Y zegt, dan moet het Model Y zijn.
Ja, Model S was natuurlijk makkelijk. En Model X ook, omdat het hetzelfde was. Maar ik vind Model Y klinkt juist zo aanstellerig.
Ja, dat is waar, maar dan is model, dat is dan ook aanstellerig.
Ja, maar dat is gewoon de naam. Dat is niet een vertaling. Hij heet zo. Het is niet zo dat wij dit is het model van Tesla.
Nee, maar hij heet de model, dat is gewoon een Engels woord, S of Y. Maar als we dan in Nederland zeggen van, maar dan gaan we niet het woord model vertalen naar het Nederlands, of uitspreken op zijn Nederlands, maar wel wat erachter komt. Ik vind wel dat je het consistent moet houden. Het is het een of het ander.
Nee, ja.
Voor mij is het de Model Y.
Bij namen vind ik dat gaat niet per se op. Alsof je altijd Paris moet zeggen als je zegt van het mag op zijn hele... Ja. Nou.
Ja, je noemt het toch ook de initiale Paris? Als het gaat om de... Toch niet de initiale Paris?
Ja, dat zeggen we ook niet. Waar. En er is ook zo'n andere Fransman. Die moest je op zijn Frans uitspreken, niet op zijn Engels. Ben ik even het voorbeeld.
Zeg ook niet Alpine. Alpine.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, maar Model Y, omdat het... Ja.
Ja.
Nou, we zetten letters altijd in het Nederlands. Zeg ook niet, het is E-klasse, C-klasse, het is niet op zijn Duits of zo.
Nee, maar daar wordt die... Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar E-klasse op zijn Duits is bijna hetzelfde.
Ik bedoel, maar...
Ja, maar het verschil tussen model en model, dan ligt echt de nadruk ook op een heel ander deel van het woord.
Ja.
Dus ik vind dat het een Model Y is. Leuke luistervraag. Is het Tesla Model Y of Model Y of Model Y?
Ja, Model Y. Ja, ik ben meestal... De logica zit er niet in, maar ik vind wel dat het meest logisch klinkt. Hmm. Model Y.
Ik niet. Ik vind dat je het al
van... alle letters bij alle andere auto's doen we op zijn Nederlands uitspreken. Of voor mij dan doen we op zijn Nederlands uitspreken. In Brabant. Maar ik zat klein met mijn zin. Maar die spreken we op zijn Nederlands uit. Het is geen... Toch? Laat zo zeggen. Het is ook niet Subaru WRX STI. Zeg ook gewoon de STI.
Ja, dat is waar. Maar dan is het niet een woord. Dan is het een afkorting. Bij een afkorting vind ik het toch iets anders.
Ja, maar ei is ook geen woord, is ook de letter.
Dat is dat heb jij dan weer gelijk bij. Ja.
Nou, zijn we niet helemaal uit. Hebben we vrij een keer gehad, hè? Het viel me op dat ze het Engels ook zeiden.
Ja, 296 of 296.
Ja, en dat het Engels zeggen 458, terwijl wij zeggen 458.
Ja. Nee, ik hou vast aan Model Y, maar we maken er gewoon een leuk polletje van.
Ja, anyway, die ene nieuwe grote Tesla, die had je afgelopen week in een test. En ik reed hem zelf ook even. En ik kende hem daarvoor nog niet. En volgens mij gold voor jou hetzelfde. Of had
nee, het was voor mij überhaupt alweer een tijdje geleden dat ik een Tesla had gereden. Dus dan moet je altijd weer even wennen aan hoe werkt het infotainment systeem nu. Want de touchscreen blijft hetzelfde, maar de indeling van alle minuutjes...
Ja, dat heeft een update gehad, dat klopt. Ja.
Dus ik moest weer heel even zoeken hoe het allemaal nu werkt. Ik moet wel zeggen dat op de een of andere manier is Tesla nog steeds de enige die een touchscreen kan maken wat gewoon snel is en ook altijd snel werkt.
Ja.
Ik ben nog steeds niet helemaal fan van hoe ze het indelen met bijvoorbeeld de spiegelverstelling. Dat je eerst in een minuutje dat moet aanvinken. En dan, dat je dan met de scrollwieltjes op het stuur bepaalt hoe je spiegels en je stuur afgesteld zijn. Vind ik gewoon niet zo handig. Zo zijn er wel meer van die dingen. Tesla heeft bepaald dat CarPlay overbodig is.
Nou, ja, dat vind ik heel raar. Daar
ben ik het niet mee eens.
Bepaald als arrogantie.
Hetzelfde als het recupereren. Dus de mate van afremmen als je het gaspedaal loslaat. Dat kun je dus niet instellen. Dat is gewoon Tesla heeft bepaald dat dit is hoe hard hij af moet remmen. En dat vind ik in een normale nog niet eens zo erg. Maar dit was de performance versie. En performance suggereert dat je er ook wel eens wat harder mee wil gaan rijden.
Maar heb je het ook opgezocht dat het niet kan? Ja, want het kon. Hebben ze dat eruit gehaald. Want het kon 100% zeker in bijvoorbeeld de Model 3 absoluut wel.
Ja, nou, dat zou goed kunnen. Het kan in de Model Y performance in ieder geval niet. Want ik heb het aan de PR-manager nog gevraagd. Van joh, is er niet ergens een menu wat ik mis? En hij zei, je kunt het oneindig bijstellen met je gaspedaal.
Ja.
Dat was het antwoord. Maar nee, er is niet een knop van dat je hem in zeilmodus zet. En dat vind ik jammer, omdat als je wat harder gaat rijden, dan wil je vaak ook wat later aanremmen voor een bocht.
Ja.
En dat doe je met je rempedaal.
Ja.
Als je er echt wat harder mee gaat rijden. Maar nu moet je dus eerst met je gaspedaal bepalen.
Ja, voordat je switchmoment.
Precies,
ja.
Dus eigenlijk moet je dan met twee voeten je auto gaan besturen.
Ja, dan ga je met links remmen. Ja, precies. Heb ik ook met de Taycan ook gehad, dat probleem tussen haakjes.
En dat is, ik heb er een Ford Mustang Mach-E GT tegenover. En daar zit gewoon een vinkje in het menu. Als je dat vinkje uitzet, dan recupereert hij helemaal niet meer. Dus als je dan je gaspedaal loslaat, dan gaat hij gewoon met bijna nul weerstand op de bocht af.
Maar dat vind ik ook niet goed. Dan doet de benzineauto ook niet die hard rijdt. Die gaat altijd op de motor remmen als je...
Ja, maar ik heb liever dat ik bijna nul vertraging heb. En dat ik alles met het rempedaal moet modelleren dan dat ik een hele sterke vertraging heb.
Nee, maar helemaal niks vind ik ook...
Nou ja, het is nooit helemaal niks, hè, want je hebt luchtweerstand en rolweerstand.
Nee, oké, maar helemaal niks op de motor vind ik als ik sportief rij onprettig. Want dan, nou ja, want dan heb je dus weinig controle als je dat van je gas gaat. Vind ik. Want
maar dan heb ik liever dat er nul is en dat ik alles modelleer met het rempedaal, dan dat er al een heleboel gemodelleerd wordt met het lossen van je gaspedaal.
Nee, ik ben het niet met je eens. Omdat ik vind het hele idee van sturen met je gaspedaal valt dan weg. En dat vind ik juist wat een sportief auto juist fijn maakt. Dat je niet je rempedaal aan te raken om kleine koerscorrectie.
Nee, maar hij vertraagt nog steeds wel genoeg. Zeker in de bocht. Omdat de massa dan begint te bewegen en de banden ook extra weerstand gaan opleveren als je van je gas afkomt, dan vertraagt hij echt wel. Nee. Alleen al bij het feit dat de voorwielen niet rechtuit staan.
Nee.
Dus laat ik het zo zeggen, met die Mach-E GT lukt het meer dan voldoende om de achterkant een beetje bij te laten.
Nee, oké, maar doe mij het veel denken alsof je of met je ponk in weet je dat een pook uit de versnelling vliegt of zo, dat je dan ineens in zijn vrije bocht afging, dat gevoel. Omdat je ponk dat iemand in een 6 in de bocht afgaat, dat gebeurt ook nooit. Wat als je dan van je gas ging, dan vliegt zo'n auto onderstuurd veel meer rechtdoor.
Ja, nee, zeker weten waar. Maar als ik moest kiezen tussen een van de twee, dan heb ik liever de manier waarop Ford het aanvliegt. Ik bedoel, idealiter zit er iets tussenin, dat je een beetje eigenlijk wat Hyundai doet.
Dat zijn we met elkaar eens.
Standje 1 hebt, zeg maar. Dat is lekker voor als je wat assertiever gaat rijden.
Maar helemaal niks bij sportief rijden, vind ik... Maar raar, Tesla, dat vind ik eigenlijk nog het meest rare, dat Tesla die optie dan verwijderd heeft. Want het zat er toch volgens mij echt wel in.
Ja, en
dan
ik was kan het me ook herinneren, maar wat ik al in het begin zei, het is voor mij een tijdje geleden dat ik in een Tesla reed. Dus ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Mocht iemand dat weten die al wat langer in een Tesla Model Y rijdt, misschien dat het daar nooit in heeft gezeten. Zou ook nog kunnen.
Ja.
Dat het alleen iets was voor Model 3 Model 3, rijders.
Ja.
Maar waar wilde ik naartoe? Oh ja, dat überhaupt wel een beetje past in de hele lijn. Het gevoel wat ik bij die auto heb. Ik was... Van de Model 3 performance, daar was ik echt enorm van onder de indruk.
Ja.
Voor een elektrische auto, het is gewoon zwaar, dat voel je.
Mm-hmm.
Maar dat het zo hard de bocht om kan, super indrukwekkend. Het werkte ook gewoon. Hele directe besturing.
Ja, het is vermogen.
Het is niet mijn type auto, omdat hij gewoon te veel weegt. En daar word ik een beetje misselijk van, dat heb ik wel eens vaker verteld.
Ja.
Maar voor het soort auto wat het is, was ik er erg van onder de indruk. En deze Model Y performance, lauw. Gewoon echt lauw. Hij is loeisnel. 3,9 seconden van 0 naar 100.
Wel,
dat is echt bizar. Nou wordt het 4,0 in de test, want het is 3,95. Maar ik rond het voor nu heel even echt met de hart over het sloot.
Ja.
Precies. Maar echt loeisnel, maar je voelt niet alleen het gewicht, maar de besturing is net zo direct als in de Model 3. Dus de eerste aanleg is ontzettend direct. Maar omdat die auto zwaar is en hoog, is vervolgens de reactie van de koets is veel trager. En dan werkt het gewoon niet meer. Want wat voel ik nu eigenlijk? Je weet het pas op het moment dat die auto echt solide in de bocht ligt. Dan weet je pas of het kan. En dat is niet een fijn gevoel met, wat heeft zo'n ding? Het zal ergens tussen de 450 en de 500 pk zitten. Mm-hmm. Maar je weet nooit helemaal van tevoren hoe die auto zal reageren.
Als je even van de Model 3 heeft, is het nog wat meer.
Ze geven geen waarde op.
Nee, die zitten op 540 of zo. Ja.
Ja, maar dat is ook maar extrapoleren. Laat ik het zo zeggen. Hij is net zo snel als de Mustang Mach-E GT.
Ja.
Daarvan weet ik dat hij 485 pk heeft. Maar die is wel iets van 150 tot 200 kilo zwaarder.
Ja.
Dus het ligt in de lijn der verwachting dat de Tesla dan iets minder vermogen heeft. Want die sprint in dezelfde tijd van 0-100.
Ja.
Dus...
Nee, eens. Ja, soms ligt me net aan hoe ze net even van de lijn komen met afgifte. Hè? Dat
kan ook.
Sprint zich dan al iets meer.
Ja, het is bij allebei dat je echt denkt, je staat gewoon helemaal stil. Je drukt in één keer vol dat gaspedaal in en dan heb je hersenen gewoon even echt zo'n blauw scherm van wat gebeurt er?
Ja, en mensen beseffen vind ik ook niet, als jij bijvoorbeeld een Ferrari hebt die het doet in 3,8, laat ik zo sneller, dan even goed wint die Tesla dus makkelijk de sprint. Dat ik probeer dat vaak lezers uit te leggen en zo, omdat je bent zoveel snel van de lijn.
Ja.
En tegen de tijd dat je over de lijn gaat, rijdt de Ferrari rijdt harder, maar wel met 10 meter achterstand.
Ja, nee, dat is inderdaad hoe het met verbrandingsauto's gaat. Ik ben nu overgestapt in een Ford Focus ST, 280 pk. Veel sneller wordt een voorwielaandrijver gewoon niet. Ding zit binnen de 6 seconden op de 100.
Mm-hmm.
En dan zit je gewoon... Zou die kapot zijn? Want hij voelt een beetje traag.
Ja. Nou, het scheelt wel boven de 100 trekt ze dan wel iets meer door.
Ja,
dan
oh, zeker, zeker.
Maar van de lijn...
Is het echt bizar wat zo'n ding kan. Maar de hele uitwerking van het performance pakket op zo'n hoge, zware auto... Ik ben er niet van overtuigd. Maar jij hebt er ook een rondje mee gereden. Misschien dat jij...
Nee, ik had het is... ik weet het alleen niet meer zo goed van de Model X, want die heb ik niet veel gereden. Ik dacht voor die tijd voor zo'n hok van best bijzonder. Maar ik weet nog dat ik de Tesla Roadster reed voor het eerst. Dacht ik, wow, dit is wel echt in 2010 of 2009 of zo. En dacht, nou, elektrisch rijden op deze manier is het wel leuk. Nou, de eerste Model S waren we allemaal diep onder de indruk, welke stappen ze hadden gemaakt. En ook de Model 3 reed ik toen de Performance als eerste. En dacht ik ook, toen stond nog winterbanden notabene. Het was wel droog. En toen kon ik zo hard denken, nou, als je dit ding gewoon op wat sportievere zomerrubber zet, dan rijd je daarmee mee M3 mee zoek, was mijn gedachte echt toen. En het echt diep onder de indruk. En dacht je, ja, oké, deze auto gaat wel iets veranderen in het autolandschap. En dat had ik helemaal niet in de Model Y.
Nou ja.
Snel, inderdaad. Maar... beduidend minder strak op de weg dan de Model 3. En omdat hij wel hele directe besturing had, kwam er een beetje wat nerveuzers in. En dan zegt u, kreeg je een hoge auto, sportief is al lastig. Ik denk, nou, een Jaguar I-Pace, die rijdt fijner. Die rijdt sportiever, zeg maar. Het is een leukere rijdersauto dan de Model Y. En dat vond ik wel een opvallende conclusie. Omdat dus daarmee de Model Y de eerste Tesla is waarvan ik niet meteen weer zeg van, wow, wat hebben ze nog een voorsprong. Want de Model 3 Performance heeft mij onlangs een vergelijkende test gewonnen met een BMW i4.
Mm.
Nou, dat zegt genoeg over waar die Model 3 nog steeds stond. Ja, en die Model Y dacht ik, ja, het is niet slecht of zo. Het is geen waardeloze auto, maar voor het eerst was die begeistering van de nieuwe Tesla was er niet. En dat vind ik, dat is al een verschil met het verleden, zeg maar.
Ja.
En dat alleen al vond ik wel van de conclusie. Ik had er even niet toch iets meer van verwacht.
Ja, nee, ik precies hetzelfde eigenlijk. Ik dacht, nou ja, als er één merk is dat hier dan toch wel weer iets van kan maken waar ik heel erg van onder de indruk ben aan het einde van de rit, dan is het Tesla.
Ja.
En dit is een beetje...
Hij is al Duits, hè, trouwens. Het is geen Chinese Model Y. Deze komt wel uit Berlijn.
Ik moet zeggen dat de bouwkwaliteit me wel in positieve zin opvalt.
Dat ben ik met je eens. Ja, dat was, hij was heel stil. Rijden. Ja.
En dat heb ik bij Tesla ook wel eens anders meegemaakt.
Ja.
Ik heb de snelweg denk, met name de Model X had daar last van. Dat je denkt, wow, dit is wel vrij lawaaiig voor iets wat een ton kost. En deze auto is best wel stil. Maar het is ja, ook het onderstel is een beetje te hard.
Te hard en toch helpt hij te veel. En toch is achteras, weet je, is toch ook weer niet hard genoeg. Dus
nee.
ze zitten daar een beetje te zoeken, zeg maar.
Ja, vooral als je wat harder een flyover neemt op de snelweg en je komt een onevenheid tegen.
Ja.
Dat je denkt, nah, dit is net een onrust die ik niet wil voelen met zoveel massa.
Precies.
En dat doet de Ford Mustang Mach-E GT beter.
Oké, okay, ja, ik heb alleen de gewone gereden, dus ik heb
dus,
geen idee.
Nee, echt, ik, gezien het feit dat die de gewone inderdaad nog wel eens een beetje snap of oversteer heeft.
Ja.
Dat je ineens denkt, oh, opeens is het er. Nee, de GT heeft dat beduidend beter. Die heeft ook die adaptieve magnetische dempers.
Oh ja.
En dat scheelt een heel stuk. Dat scheelt echt een heel stuk. Het is ook een strakker auto. Voor het comfort kun je beter een normale tussen aanhalingstekens nemen.
En die vind ik al vrij stevig ook.
En die is inderdaad al vrij stevig. Maar dit, het rijdt bijzonder goed. Is net zo snel. Een stukje minder efficiënt. Want hij komt ongeveer net zo ver. Maar heeft een derde meer accucapaciteit. Maar om te rijden was ik wel onder de indruk van die, van die Mustang. Ja.
Ik ben benieuwd. Ja, bij die Model E ben ik nu wel nieuwsgierig naar de gewone. Misschien is die wat meer balans qua onderstel. Misschien is de besturing ook net iets minder direct. Volgens mij, aan mijn hoofd scheelt dat bij de Model 3 Performance vers gewoon niet zo heel veel qua directheid. Dus
durf ik uit mijn hoofd niet.
Besturing is wel iets zwaarder. En dan klopt die misschien wel beter. Hè? Dat zou kunnen. Soms klopt zo'n sportieve hoge versie niet. En de gewone versie wel. Ja. Van ook een, weet ik, van X5 of zo vind ik ook een diesel eigenlijk fijner dan de M. Maar het, even goed merk ik dat hoewel Tesla op alle vlakken nog steeds voorop loopt, hè, ook zuinigheid en snel laden en zo, is de voorsprong wordt wel kleiner.
Ja.
Ten opzichte van de rest. Die is wel echt met een lekker inhaalslag bezig.
En, nou ja, dat was natuurlijk ook een conclusie die min of meer onvermijdelijk was. Als de automotive-industrie met al zijn ervaring in het bouwen van auto's er ook echt op inzet om elektrisch te gaan rijden. Noodgedwongen of door vrije keus. Ja, dan gaat daar wel wat gebeuren.
Ja.
Het feit dat Tesla het zo lang volhoudt, die voortrekkersrol met name op het gebied van efficiëntie.
Ja, is heel knap.
Dat zegt wel wat over hoe voortvarend dat product in de markt is gezet.
Ja.
Dat verdient alle lof. Maar de wow-factor, dat het inderdaad echt elke keer maar weer grensverleggend
uniek is,
dat is er inderdaad nu wel een beetje vanaf.
Ja, en dat had ik toch niet verwacht. Want verder vind ik inderdaad wat je zegt, interieur en zo, dat is allemaal weer een stap vooruit. Het lijkt wat op de facelifte versie van de Model 3. Die had ook wat betere interieur en betere bouwkwaliteit. Maar misschien inderdaad sportiviteit, want bij de Polestar 2 vonden alle twee ook dat de gewone versie eigenlijk veel beter klopte dan die performance versie met die rare Eulind dempers erin.
Nou ja, dus dat waren fantastische dempers, maar niet voor die auto.
Nee, totaal niet. Nee, hij werd plankhard en je voelde totaal niet wat er gebeurde.
Nee, ja. Het is een beetje een sportuitlaat op een Toyota Aygo.
Ja.
Het kan een hele mooie titanium sportuitlaat zijn,
ja,
maar niet op een Toyota Aygo.
Dus ik ben benieuwd hoe het en ook wat de rest gaat doen. Kijk, we merken nu dat BMW en Mercedes, die beginnen nu echt met modellen te strooien in alle segmenten die ze verkopen. En dan geven we nog 2 jaar en hebben ze echt alles afgedekt. En van een i3, i4, i5, i7 bij BMW en bij Mercedes hetzelfde laken pakken.
Nou ja, de EQS, dat was wel de eerste keer dat ik in de auto reed. Ik dacht, nu moet Tesla heel hard stappen gaan maken, want anders worden ze ingehaald.
Ja.
En dat i4 geldt dat in mindere mate. Dus bij die EQS vooral dat die en efficiënt is en een enorm accupakket heeft. Het is een spannende tijd voor Tesla. Ik heb ook de indruk dat ze niet meer zo bij bosjes worden. De Model 3 kon je gewoon zien wanneer de boot aan was gekomen.
Ja.
De ene dag was er niks en de volgende dag op elke straat ook die 3 Model 3's.
Ja.
En met deze Model Y, ik zie ze wel eens, maar ik heb niet de indruk dat het zo'n...
Het financiële voordeel is ook minder dan toen. Hè. Toen was het echt van pakken wat je pakken kan.
Ja, en nu betaal je gewoon natuurlijk de volle map bijtelling over alles boven 35.000. Ja.
Nou
ja,
en onder 16%, dus dat is ook niet zoveel.
Het scheelt ook al een stuk minder. Maar zo'n Tesla, het is gewoon wel, omdat het altijd een dikke accu en een vrij stevige uitvoering qua vermogen is, het is gewoon €60.000 vanaf.
Ja.
Nou ja, dat betekent toch al dat je over €25.000 de volle map betaalt. Ja, als je dan gaat rekenen.
Ja, maar goed, dat geldt voor concurrenten ook, hè? Ik bedoel...
Maar iets als een ID3 heb je ook met een relatief klein accupakket, zwakke motor en dan kost die maar 40.
Ja.
Maar, even tussen aanhalingstekens. Dus dan betaal je veel minder volle met je betaalt een volle met bijtelling over een veel lager bedrag.
Ja.
En dan scheelt het qua maandlast ineens wel weer.
Ja. Nee, dat klopt helemaal. Ja, ik ben benieuwd hoe lang bijvoorbeeld een BMW X1 komt ook binnenkort uit. Ook weer elektrische versie, ook volgens mij.
Ja, BMW komt natuurlijk met een i3. Dus nu echt een elektrische 3-serie in plaats van een heel vooruitstrevend, maar niet helemaal in het modelgamma passend autootje. Dus ja, het gaat nu wel heel erg hard. Ik ben benieuwd wat ik weet eigenlijk niet hoe nieuw die nieuwe Model S is.
Nou, niet zo'n heel uitgebreide facelift, eigenlijk.
Ja, maar in het geval van zo'n auto kan dat natuurlijk ook betekenen met hoe Tesla het aanpakt. Die auto ziet er min of meer hetzelfde uit. Maar het kan zomaar zijn dat die technologisch voor 60% nieuw is. Wat meer is dan sommige auto's bij een hele generatiewissel.
Ja, weet ik weer. Zo'n Grieks filosofisch verhaal over het schip van... Even de naam kwijt. Iets met een D, geloof ik. Als je een houten Grieks schip in een museum hebt staan en je vervangt iedere keer een verrotte plank door een andere plank. En op een gegeven moment, als je dan de helft van de plank vervangt, is het dan nog het originele schip.
Klinkt als een interessante filosofische...
Dat is een beetje bij de Model S wat ze ook doen, zeg maar. Wanneer is hij nieuw en wanneer... Het accupakket is ook nieuw en de motoren zijn waarschijnlijk vervangen.
Dus eigenlijk is het wel een nieuwe auto, vind ik dan.
Alleen platform is nog hetzelfde misschien. De rest is allemaal nieuw, zoiets.
Ja, maar goed, een Golf staat ook nog steeds op het MQB-platform. Maar het is toch echt een nieuwe auto.
Weet wanneer die eindelijk in Nederland krijgbaar wordt? Die,
nee.
Want de auto is eigenlijk... Hij staat er nog wel, maar eigenlijk kan je hem niet meer kopen, volgens mij.
Het zou zomer dit jaar zijn.
Ja.
Dus.
Hij is ook wel duur, die oude nog steeds. Ik ben benieuwd voor dat geld.
Ja, maar je krijgt nog steeds wel een heleboel auto. In de zin van actieradius en vermogen.
Nee, oké, maar ten opzichte van de Model 3, denk ik dan, is het zoveel meer geld waard. Ja. Nou ja, we gaan het zien als hij er is. Het zullen veel minder worden verkocht dan van de eerste, denk ik.
Dat weet ik wel zeker.
Ja.
Maar ik ben benieuwd of Tesla hier over 10 jaar nog zit.
Ja, nou, ze hebben nog veel te winnen in de rest van Europa en de wereld. Hè. Dat scheelt waar ze nog niet actief zijn heel hard. Dan reed ik zelf met andere interessante nieuwe auto. Bijna hetzelfde, maar toch niet helemaal. De nieuwe Volkswagen Polo GTI. En met nieuw bedoel ik dan facelift.
Heeft ook 4 wielen.
Ja, en is ook snel. Dat is ook een sportieve versie.
Nou, ik zit nu in een Focus ST.
Ja.
En het voelt gewoon helemaal niet snel.
Op de sprint niet.
Nee.
Ik vind wel, als je helemaal op snelheid bent, op de tussensprint dan wat meer. Omdat die benzineauto's gewoon wat meer doorhalen dan een elektrische, waar het natuurlijk veel harder afvlakt. Ook al heb je 400 pk. Ik had 6, onder fabrieksopgave voor mij, 6,38 of zo naar de 100. Ja.
Zo, dat is wel serieus snel, ja.
Ja.
Ja, zeg maar onder de 6 seconden, dat is met voorwielaandrijving wel ongeveer een beetje de grens. 5,7 ja. Ongeveer.
Nee, zo'n 6,7 was de fabrieksopgave, maar heb ik het gedaan in 6,39 of zo, dus afgrond 6,4.
Vind ik voor een bezig moment hot hatch, maar er zit nu die 2 liter in van de Golf GTI, hè?
Ja, en de DSG, hè, dat scheelt natuurlijk zoveel.
Scheelt
van, het is, heb jij een handbak in die ST of heb je die automaat? Ja. Nou ja, alleen daarom verlies je al een seconde op natuurlijk. Met 2 keer schakelen.
Ja, nee, zeker weten waar. Maar wat ik wilde zeggen, dat ding heeft 207 pk ja. Op papier. Ik denk als je die op de rollenbank zet, dat er stiekem gewoon 220, 230 in zit.
Ja, dat zou kunnen.
Want de Golf GTI heeft nu 245 standaard. Mm-hmm. Wat voorheen zeg maar het performance gebeuren was. Het zou me niet verbazen als die Polo GTI daar niet al te ver vanaf zit.
Nee, het voelde om iets meer dan die 207 inderdaad.
Ja, en, dat dacht ik wel.
Aan de andere kant, een Golf GTI met 200 pk deed er ook al 6,5 destijds.
Toen de Golf 5 GTI kwam met 200 pk, die 2 liter mm-hmm. turbo, die deed het in 7,2 of zo.
Dat is boven de 7, ja?
Ja. Ja.
Oké, okay, naar Polootje natuurlijk
dat
lichter.
Dat was voor een normale hot hatch, toen begon ook die hyper hatch.
Maar handbak dan ook? Dat DSG scheelt gewoon echt een bijna seconde op de sprint voor dat soort auto's. Met wegrijden, launch control. Het zit ook, als je het ASR uitzet, heeft hij een semi-launch control.
Ja, okay,
en dan met DSG. Ja, maar daar win je gewoon ten opzichte van...
Ja, maar als jij gewoon heel goed met de handbak kan rijden...
Ja, maar dan hou je het nog niet.
Weet je wat? Als jij de tijd even vol... Het internet ligt plat.
Oh, ja. Dan moeten we even gewoon de praktijkmeting hebben, hè, van toen. Als het zoveel scheelt. Nou ja, anyway, dan praat ik even door. Dat is een test dus van een basement hot hatch. Er waren ooit tijden, hadden we er bij spreken 11 bij elkaar. Zeker als je die dikke A-segmenters meetelde. Hè, van een Suzuki Ignis Sport en had je nog een Yaris T-Sport en een Lupo GTI. En in Nederland zijn er nu nog 3 over. We hebben de Polo GTI, we hebben de eveneens gefaceliften Ford Fiesta ST en we hebben de Mini Cooper S. En dat is het. En dan is er in de landen om ons heen nog een Hyundai i20N. Dat schijnt een hele goede auto te zijn. Wij zullen het nooit weten, want hij is in Nederland niet leverbaar meer. Vond Hyundai niet nodig, wat natuurlijk heel jammer is. En we hebben hem al een keer tegen die Fiesta gezet. Dus om dan nog een keer te doen, allebei gefaceliften ook wat. Dus het was gewoon een losse enkele test en van die Polo. En dat is eigenlijk heel droevig, want er waren tijden... Ja, weet je, als je hier begon bij Autoweek en mocht je voor het eerst lekker hot hatches testen. Ja. Waren gewoon zulke leuke auto's. Het was zo leuk. Je had de hele week zo, je ging s'avonds lekker rijden, lege wegen.
Ik weet het nog, hadden we plezier. Ik weet het nog goed. De Clio RS Gordini. Dus blauw, witte strepen, witte wielen.
Ja.
2 liter atmosferisch blok erin met 200 en een beetje pk. En echt gewoon s'avonds, elke avond een rondje. Gewoon dat het leuk was. DS3 zat daar toen bij.
Ik heb alle andere Golf GTI's getest van de Golf 5 en de Golf 6. En ik kreeg nog special editions van de uitloop-edition van de Golf 5. En dan weer een R32 en dan een Golf R. En dan weer een Cupra is ook zo leuk. Al met die Leon Cupra's, man.
Ja.
Allemaal wel een plezier mee gehad. Lekker opgefokte Cupra R en zo. Met handbak en DSG.
Maar zelfs het C-segment, het is uitgestorven.
Ja.
Het OPC weg, Renault RS weg, dat vind ik nog steeds, dat vind ik erg, dat de Megane RS er niet meer is.
Ja, en de Clio RS ook niet.
En vind ik minder erg, grappig genoeg, want die was die 2 liter generatie was het eigenlijk wel voorbij. Nou moet ik zeggen, de laatste Megane RS vond ik ook niet denderend.
Nou, vooral... die Clio RS, wat ik even onderbreken, kijk, die aandrijflijn was misschien, viel tegen, maar het was nog steeds een leuke auto, kan je nagaan.
Ja, eens. Maar dat gold eigenlijk ook voor de Megane RS, de 1 na laatste, dus waar je die 3-deurs coupé versie alleen maar van had. Dat was echt zo'n sensationele hot hatch. En de laatste met die 1.8 en dan alleen eens 5-deurs koets.
Nee.
En die 4-wielbesturing.
Nee. Nee, dan vond ik die Clio vond ik dan meer geluk nog, die Clio 4.
Die was minder hard afgegleden dan de Megane. Ja.
Ja,
dat is waar. Dat is waar. Maar toch, dat er geen Megane RS meer is, dat als hot hatch fan...
Ja.
En dat ben ik toch wel een beetje... Vind ik dat jammer. Ik heb het even opgezocht. De Volkswagen Golf 5 GTI... Ik zeg wel bij, het is fabrieksopgave. Met handbak 7,2. Met DSG 6,9. Dus zo rond 7 seconden. Dat was C-segment GTI-tijd. toen de Golf GTI weer op.
Nou, dus deze inderdaad krap 10 pk meer en dan waarschijnlijk even minimaal 100, 150 kilo lichter. Ja, dan is 6,3 op zich.
En bandjes, hè? Ja. Bandjes. Ja. Scheelt ook altijd. Ja. Hoeveel kun je omzetten in daadwerkelijke beweging?
En een vorm van launch control die ik denk dat ik toen ook niet had. Dat het net even wat meer voor je geregeld wordt. Met toerenbegrenzer en...
Ja, en een tractiecontrolesysteem wat veel sneller kan rekenen.
Ja.
Want vroeger, opa vertelt, als tractiecontrole in moest grijpen, dan werd gewoon het vermogen afgeknepen.
Ja.
Dan voor je gevoel kon het vermogen er wel weer op. Maar dan zei de elektronica, nee, nog heel even wachten. Nu krijg je weer vermogen. Terwijl tegenwoordig zelfs in de C-segment als tractiecontrole ingrijpt, dan voel je hem heel even remmen. Maar daarna krijg je ook meteen weer het vermogen terug. En dat scheelt natuurlijk... Zeker vanaf een staande start enorm.
Het zou misschien wel leuk zijn om gewoon te vergelijken van hetzelfde vermogen nu naar de Polo GTI van nu tegen de Golf 5 GTI van toen.
Hadden we het maar bedacht.
Te lang gezocht aan concurrenten, inderdaad. Maar het is ook gewoon een Golf GTI geworden, volgens mij, die Polo. Het is een hele volwassen auto. Hij is ook gegroeid. Hij is ook stil. Hij biedt comfort op lange afstand. Nou, op zich qua benzineauto snel zat, zullen we maar zeggen, voor een B-segmenter. Alleen ja, het was wel een hele brave auto.
Mm.
En ik heb ook in mijn video gezegd van ja, en dat is een beetje glas half leeg. Van het is allemaal, dat scherpe randje mist die. In tegenstelling tot de enige concurrent die er is, de Fiesta ST. Want Clio RS is weg, 208 GTI is weg, Corsa Open C is weg. Ja, en dan kan ik gaan zeuren, hij is niet zo scherp. Ja, niet als wat. Ik moet toch blij zijn dat hij er nog is. En ook dat is toch wel jammer. Vanaf prijs Nederland, €37.000.
Nou, ook wat dat betreft heeft hij de Golf GTI wel aardig ingehaald. Ja. Want ik kan
Golf 5 was 30.
Ja, precies. Ja. Ik kan me nog herinneren, een GTI'tje had je voor ongeveer 30. Nou, dan moesten wat opties op 35 en dan was je klaar.
Ja, goed.
Nou, ik heb nu een foto van
de ST inmiddels 18 jaar terug, hè. Dus niet
zo. Ja, oké.
Maar goed, we worden oud, ja.
Als we nog een keer 18 jaar terug gaan, dus begin jaren 90, weet je wel, gulden tijdperk. Dat verschil was minder groot. Die bewering durf ik wel aan.
Ja.
Want nu een beetje GTI kost je gewoon €60.000. Ja. Is gewoon verdubbeld.
Ja, ja, dat is ook BPM CO2.
Zeker,
ja.
Zeker. Maar goed, dat maakt natuurlijk aan de kassa niet uit.
Nee.
En ik vind dat jammer. Ik vind het echt jammer. Hot hatches heb ik altijd erg leuke auto's gevonden om te testen.
Ja.
En dat is wel, het is gewoon nu voorbij. Ford Focus ST van...
heeft Cupra nog de plug-in?
Ja, nee. Nee, je had het eerder over, het moet wel een beetje reageren op je gas, want daarmee beïnvloedt ook je de balans in het chassis. En dat werkt gewoon bij zo'n plug-in hybride. Ja, een Ferrari 296 GTB.
Ja.
Maar dan heb je het over iets ander prijssegment. En misschien de McLaren Artura weer binnenkort mee gaan rijden. Heb ik al eens verteld dat ik met de McLaren Artura ga rijden?
Ik geloof dat het 918 het ook best aardig deed.
Die deed het ook wel aardig, maar dat is iets ander segment auto's, zeg maar. Mm-hmm. Maar een enigszins betaalbare sportieve plug-in hybride, die echt goed is qua aandrijflijn, ik moet het nog meemaken.
Ik vind dat ze met die Cupra wel het hebben laten liggen. Want ik heb tegen notabene voor de facelift ook de Focus ST gezet. Onderstel was ik echt blij verrast. Echt een heerlijke losse kont en beeld en wauw. En die aandrijflijn, het kwam er totaal niet uit. Waarom? Omdat er gewoon een stand miste. Ik wil nu al het vermogen hebben wat er is.
Ja,
en dat geeft hij dan niet.
Ik wil dat altijd de koppeling tussen de verbrandingsmotor, de elektromotor en de versnellingsbak, dat die gewoon altijd gesloten zijn.
Ja, en dat moet toch kunnen in een soort Cupra stand of zo. En dat deden ze dan niet. Ik denk, dat moet gewoon kunnen. Bij spreken een Civic Hybrid deed het al beter. En denk, ja, dan heb je zwaar, ondanks het gewicht, had je nog best een leuke hot hatch gehad, waar nou ook geen CO2-boete op zat. Maar nee.
Nee, helaas.
Cupra heeft wel veel plannen, hè, de komende tijd. Worden ondergegooid met toekomst-events en congressen over wat ze allemaal gaan doen.
Charged up, hoe heet het? Unstoppable Charge Event.
Dus. Maar even terugblikken op de Cupra Born, die jij gereden hebt. Hè? De ID3, maar dan met een Transformer-logo erop. Wat, ja, nee... Ik zie me veel rijden van op.
Nou, dat heeft een beetje te maken, denk ik, met dat die leverbaar is en de ID3 niet. Dus dat je er gewoon, dat je hem nu al kon rijden. De Born.
Makes sense.
Nee, het is heel artificieel eigenlijk, want het is een ID3. Mm-hmm. Eigenlijk als je een Born koopt standaard, is die hetzelfde als wanneer je de ID3 koopt met het sportonderstel.
Ja.
En dan kun je speciaal voor de Cupra kun je nog een adaptief onderstel selecteren. Die heeft dan een unieke afstelling ten opzichte van de ID3 met adaptief onderstel. En dan kun je hem ook nog krijgen met een sportpack. En dan heeft hij 10 pk meer en een ESP dat uit kan. Alleen staat het ESP dan niet uit. Snap je nog?
Ik leg dat laatste even uit.
Ja, er zit dus een speciale stand op. Die heet ESP off. Maar als je dan gas geeft in de krappe bocht, grijpt de tractiecontrole in. Dus het ESP is niet uit. En als je te hard een bocht in gaat en hij gaat glijden, dan wordt gewoon het wiel afgeremd, zodat hij weer in het geheel komt. Dus er zit een speciale stand op. Dat is een van de unique selling points van die auto. En die werkt niet.
Ja.
Nou, dat extra vermogen, ik weet even uit mijn hoofd niet meer wat het is, maar dat is een handjevol pk's. Dat merk je ook niet echt.
Nee.
Dus het idee van we zetten iets naast de ID3, wat dan echt die sportieve ambitie van Cupra body geeft, Dat vind ik heel goed. En ik denk ook dat het met die Cupra Born best had gekund. Maar de manier waarop het gedaan is, is te halfslachtig.
Ja.
En dat gevoel heb ik überhaupt een beetje met het hele Cupra-verhaal. Dat je Seat vervangt eigenlijk min of meer door Cupra. Oké, prima, is een keuze. Ik zou het niet doen, maar wat weet ik er nou van? Maar dat je het dan zo halfslachtig uitvoert, dat is hetzelfde met DS.
Ja.
Weet je, als je dan een premium product wil maken, maak dan ook een premium product. En niet een halfslachtig verhaal van, oké, hij heeft een mooi stikseltje in het leer. Ja, oké, prima. Maar daar koop je die auto niet voor. Of hij heeft een camera die die wegleest en daar de stand van de dempers op aanpast. Prima, maar misschien dat het inmiddels is geüpdate. Maar toen het kwam, werkte dat dus niet in het donker. Dan was er niet genoeg contrast om de hobbels te kunnen lezen. Het werkte dan ook niet boven de 130 km per uur. En dan is dat hele premium verhaal of de toegevoegde waarde van zo'n merk is gewoon in één keer weg. Want het werkt gewoon niet goed. En dat gevoel heb ik bij Cupra ook. Het is echt een gemiste kans, wat mij betreft.
Ja, wat ik ook... Ja, voor Nederland snap ik dan een beetje, want het ding waarschijnlijk ook 70k. Maar in elk geval toen ik die Cupra Leon plug-in testte, was die elders ook gewoon leefbaars benzine variant. Hè?
Ja.
Die heb ze in Nederland nooit gedaan. En gezien hoe goed het onderstel van die auto is, want de uitgaande Leon Cupra vonden we ook gewoon hartstikke goed. Dan gewoon met een dikke 2 liter erin met, weet ik veel, 300 pk of zo. Voor mij is dit een fantastische auto.
Ja, die vorige Cupra Leon, die 2 liter TSI, die had dan 280, meen ik.
Ja, en die had nog de Cupra R, die had dan 300.
Ja, die ging 300 die met voorwielen. Dat was eigenlijk de Golf R, maar dan met voorwielaandrijving. Ja. Maar
de normale vierwielaandrijving ook.
Nee, dat was alleen de station wagon. De ST. Ja, maar je had ook nog een Cupra R, volgens mij, als hatchback. En die had dan weer voorwielaandrijving en 300 pk. Om het allemaal moeilijk te maken. Zoiets hebben ze ook een keertje gedaan met de Scirocco. Je had de Scirocco R, een Golf R, maar dan met 2 deuren en ook maar 2 aangedreven wielen.
Ja.
Dus dat was eigenlijk de leukste Golf die je kon hebben.
Die was best leuk, ja.
Ja. Maar ook de normale Cupra al, met 280 pk, voor het geld, want dat ding kostte geloof ik 35.000 euro.
Ja.
Daar had je wel in één keer 280 pk. Hij zag er lekker uit.
Ja.
Hij reed...
Kon gewoon op tegen Megane RS toen.
Ja, hij was wel, een Megane RS was op de limiet echt beter. Dan voelde je gewoon die expertise in dat chassis. Dat je dacht, oké, het gaat nu heel hard. En als ik nu tegen een boom aan ga, dan ben ik gewoon dood. Maar ik ben niet bang, want het gaat niet tegen een boom aan. Want dan had ik het geweten. En bij die Cupra had je nog wel eens dat hij ineens iets raars deed met dat speerdifferentieel. Maar voor het geld was dat echt een fantastische auto. En ja, nee, ja, ook daarvoor geldt gemiste kans.
Ja,
ik ben wel heel benieuwd.
Misschien moet ik gewoon eens bij... ik denk dat hij daar, omdat de focus in Nederland heel erg naar stroom moet, dan zeg ik bij PR toch eens regio, haal als ik eens zo'n ding uit Spanje, doe gewoon een leuk achtergrondverhaal of zo, kijk van, dit in het ver verleden had het dit kunnen zijn. Maar ik denk dat ze dat vinden dat te veel afleidt van het stroomverhaal wat het nu moet zijn. Dus dat ze
ik
dat
denk
niet
het.
Doen. Maar ja, want ik zou toch moeten, als een keer bij Koep, toch naar Spanje zijn of zo, zo'n ding.
Gewoon eens daar...
Ik ga toch... kan je krijgen. Toch eens proberen. Dat gewoon even aan de allerlaatste Cupra die wij nooit meer hebben gehad. Dat is gewoon een leuk verhaal.
Ja, zeker. Ik heb van mijn Belgische correspondent wel eens het voorstel gehad om een paar auto's in België tegen elkaar te zetten die we dan in Nederland niet krijgen.
Ja!
Hartstikke leuk verhaal. Zo'n i20M bijvoorbeeld.
Ja.
Ik vind dat een enorm gemis. En we hebben het wel eens gevraagd, maar ja, dat past inderdaad niet in de overkoepelende strategie die Hyundai in ons land wil voeren.
Oké, maar kan die Belgen dat gewoon maken?
Ja, maar precies. Daarom hebben wij een Belgische correspondent.
Ja.
Dus dat is een hartstikke leuk verhaal.
Als we het een keer zo naar... Is die... Ja, ik hoor mij dan weer dat ze kleinweg denken dat ik denk en dan geluiden maak. Maar wordt die Leon Cupra gewoon benzineversie niet in België geleverd gewoon? Anders haal daar gewoon een keer
op. Dat is de vraag. Zeg maar, onze pon heet daar Dieteren. Dus
ja.
Ik zal het
vragen aan de correspondent en dan doen we dat gewoon. Dus, en dan rijden we een keer met een leuke, weet ik veel, Focus ST of iets anders die kant op.
Met een van die hot hatches die wij nog wel hebben.
Ja.
De Golf GTI.
Ja, inderdaad.
Want die is er nog, want die staat tegen de ST. En de verrassing van vorig jaar.
I30N, is die, of hebben ze die ook geschrapt uit de prijslijst na de facelift?
Weet ik eigenlijk niet. Denk ik niet.
Die moet nog komen, volgens mij.
Want die is...
Voor mij kwam hij wel.
Ja, volgens mij ook. Maar ik durf het niet meteen met 100% zekerheid te zeggen.
Audi S3, A35, AMG.
Ja, maar dat gaat over de 300 pk. Dus eigenlijk alweer, dan heb je het eigenlijk alweer over hyper hatches, vind ik.
128 Ti.
Precies,
ja,
die wel.
Ja.
Ja, dat is een goed ding, joh.
Ik heb hem nooit gereden. Misschien moet ik daar even... Jij hebt hem van mij... verklap ik een beetje van zijn garage. Jij gaat binnenkort te gast krijgen.
Ja, dat klopt.
De vorige keer heb ik hem ook... niet gast gehad, toen jij nog aan de kant bent gezet door de gendarmerie. En alleen dat als een reden om toch eens aan te proeven.
Ik zie hem nog niet in de prijslijst staan.
Nou, zo zie je maar. Van de GTI is, dan bedoel ik in algemene termen, de hot hatch bijna uitgestorven. Maar nog net niet helemaal, dus er valt op dit moment nog genoeg over te praten.
Je ziet hem trouwens, vind ik opvallend veel, de Golf GTI, de huidige.
Ja,
dat had ik
me
echt niet verwacht.
Ja. Nou, ik wel een beetje, want het is zo'n groep die er gewoon dat ding gewoon... inruilt voor de, zodra de volgende is en zo. Geldt zelfs voor de Golf R, die zie ik ook veel. De Golf 7R, Golf 8R ook al trouwens.
Ja, maar dan, ja, ik weet niet. Dat is toch, dat is 300 plus pk, vierwielendrijving, andere categorie auto. Mm-hmm. Smijt daar een hele hoop geld tegenaan. Maar dit, wat ik al zei, zo'n Golf GTI, het is gewoon 60.000 euro.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, kennelijk kan het, maar...
Misschien een jong gebruikte Duitsland halen of zo, hè? Dan,
wellicht.
Zoiets. Oké, dan gaan we even door met de vaste rubrieken. Niek de Boer, die mocht vorige keer als gast alles doen. Maar nu keren we natuurlijk terug naar ons eigen schema. Op de drive list zette Niek de Impreza Turbo, wat ik wel een leuke vond. En jij noemde daarvoor de XJS V12 van Jaguar. Dus is nu mijn beurt. Ja, de Ultime was net zijn afscheidstournee. Ik heb het dan over de Lamborghini Aventador. En die heb ik nog niet gereden. En zijn voorgangers overigens ook niet. Goh, nooit een duurtester gehad. En dat wil ik eigenlijk nog even meemaken voordat die verdwenen is. Dat lijkt me toch iets dat ik denk, ja, die V12 van Lamborghini is niet de V12 van Ferrari. Gewoon net wel anders. Ik wil het wel eens aan proeven.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Dan en dan niet specifiek de Aventador Ultime of gewoon een Aventador of een Lamborghini met V12?
Nou, allemaal wel een keer. Wel iets als de Countess in Diablo doen we dan niet zoveel. Ik zou het niet uit de weg gaan hoor. Maar vanaf de Murcielago wordt het leuk, vind ik. Nee, maar dat staat het hoog op de lijst. Ja, ik wil niet denigreren. Ieder zijn favoriete. En ja, zo'n Aventador S of de SVJ, dat vind ik ook goed. Ik bedoel echt niet per se die Ultimate te zijn. Ja, dat boeit niet. Maar gewoon even proeven aan wat die auto nou is. Want ik denk wellicht dat ik een beetje een idee heb. Maar vaak bij dat soort auto's denk je van, oh, dit had ik toch niet helemaal verwacht of zo. En daarom, ja, een auto van ik echt eigenlijk geen idee heb, die wil ik het liefst rijden een keer.
Ja. Nee, ik kan me heel goed voorstellen. De laatste auto denk ik in het genre met een gerobotiseerde handbak ook nog.
Ja.
Dus dat is überhaupt wel bijzonder. Voor de geluidsbeleving vind ik dat altijd wel een plus.
Ja.
Als je zo'n V12 net even de schakelpauzes hebt die je met een bak met dubbele koppeling nou eenmaal niet hebt. Nee. Een bak met dubbele koppeling.
Ja.
Dat geeft voor de audiobeleving wel een plusje. En ik ben inderdaad ook wel benieuwd. Ik hoor eigenlijk van iedereen die er enigszins verstand van heeft dat soort Lamborghinis, het is indrukwekkend. Maar ja, je zou toch de Ferrari kopen.
Ja, ik denk niet dat echt concurrenten zijn voor elkaar. En waarbij wel het feit, eigenlijk heeft hij geen echte concurrent. Want de Huracan, dat staat natuurlijk rechtstreeks in over. Nu heb je zelfs twee concurrenten, een 296 of een 488, F8 moeten we dan zeggen.
Ja, Pagani, hè?
Ja, nee, is concurrent, dat klopt. Maar welke Ferrari zet je dan tegen een Aventador? Want dan ga je dus naar een 812.
Ja.
Maar ja. Dat is niet, dat is toch ook een beetje GT, zeg maar. Met de motor voorin. En dat is gewoon niet zo'n hardcore apparaat als een auto met middenmotor. Tenminste, een motor achter de... Dat vind ik niet, hoor.
Hmm. Ja, weet ik niet.
Ik vind een F8 rijdt beduidend anders dan een 812. Gewoon qua ja, type auto.
Ja, uiteraard. Maar dat is dan ga je het ook veel meer op gewicht gooien, denk ik. Ik weet niet. Zou het heel veel uitmaken? Uiteraard maakt het uit of je achter de motor zit of voor de motor zit. Uiteraard maakt dat uit. Maar ik heb niet de indruk dat de Aventador, maar ik heb hem ook nooit gereden, dat nou de ultieme scherpte moet zijn, volgens mij. Is dat
een beetje omhouden blok, maar zo'n middenmotor. En zo'n met, je hebt natuurlijk niks voor je zit, een neusje. Dus je zit bijna tussen de voorwielen. Hè, zo voelt het dan. Ik denk dat het wel heel anders rijdt dan een 812.
Het zal heel anders rijden, maar het is ook niet per se het scherpste mes in de la. Zo bedoel ik het eigenlijk.
Nee, oké, maar het is een Huracan ook niet versus een F8. Maar dat vind ik wel hele logische concurrenten van elkaar. En dat vind ik bij een 812 en een Aventador niet.
Nee, dan wordt het toch een Pagani.
Ja.
Denk ik. Of misschien een Koenigsegg nog.
Ja.
Maar goed, dat zijn allemaal in relatieve zin margefabrikanten. Lamborghini is natuurlijk zo'n oude naam. Die ook echt al decennia lang auto's produceren in dat genre. Terwijl iets als Pagani is denk ik wel de enige die er ooit echt serieus voet tussen heeft geschopt. Mm-hmm. Koenigsegg, ja. Nou ja, ze maken auto's.
Pagani's maken heel weinig auto's ook, hè?
Ja, zeker. En hetzelfde geldt voor Koenigsegg. Het bestaat wel. Het is niet zoiets van Lotus bijvoorbeeld, weet je wel, met het vijfjarenplan. Nou, we gaan nu echt supercars en opvolgen voor de SP. En dan, het komt gewoon nooit. Spijker.
Ja.
Weet je wel, dat soort luchtfietserij.
Nee, Pagani is gewoon structureel uitverkocht.
En Pagani is inderdaad gewoon, we gaan auto's maken. Het zullen er nooit veel worden. Maar we maken ze wel. En doen dat vervolgens ook. En inderdaad, de vraag is er kennelijk naar.
Ja.
En dat zou voor mij de enige echt logische concurrent zijn, denk ik.
Ja, je ziet al bijna, een McLaren 765 LT.
Maar dat is het is zo licht gewicht, zo gefocust, zo scherp.
Ja.
En zo'n, wat ik al zeg.
Je zegt zo scherp, de Aventador SVJ, het ronde record op Noordslijf, hè?
Ja, maar dat hoeft niet per se te zeggen dat hij heel scherp is. Het kan ook gewoon zijn. De Nordschleife is natuurlijk een circuit met best wel lange stukken. Dus als je daar gewoon een krankzinnig vermogen hebt, dan gaat het al snel heel hard.
Ja, maar zoveel vermogen had hij ook weer niet. Ik bedoel, vergelijkbaar met die 7,5 voor mij. Ook iets van 760 pk of zo.
Oh, zo weinig maar.
Nee, maar het is evenveel als die McLaren.
Ja, dat is waar.
Terwijl hij is op circuit dus wel sneller.
Nou ja, wellicht. Dus... ik heb hem ook nooit gereden. Dus... Maar nu een gewetensvraag. Als je moest kiezen, een Aventador of een Pagani Zonda?
Ja, een Zonda is al zoveel ouder, hè? Ik denk... Ja, ik heb ze allebei nooit gereden. Dus dat maakt het een beetje zo'n computergame speler, weet je al. Je hebt altijd, ik bedoel, even sidestep. Ik bedoel, even twee sidestep. Wel een stagiair, nogal gamefan. En druk het zachtjes uit. En fan van alles. En dan hoor je, welke auto zou jij dan nemen? Ik zei, nou ja, 911 GT3. Zei die, oh, de 911, de grijze muis onder supercars. Dat is precies een opmerking van iemand die nooit supercars heeft gereden. Weet je wel, want de GT3 is gewoon waanzinnig goed. En dan, als je dat niet snapt... Omdat je auto rijdt in games, weet je wel. En de ander was, dan reed ik een McLaren 570S Spider. Voor een dubbeltest tegen 911, notabene. En die parkeerde ik even leuk bij de supermarkt. Want ik moest er even wat water inslaan voor de onderweg ging naar Duitsland. En dan ik kwam weer terug meteen allemaal 16-jarige jochies om die auto heen. Nou, super vet, bla bla bla. En op je, nou vet, en dus een McLaren en de vleugeldeuren. En zei één jongen, ik heb liever een P1 GTR. Ja. En denk ik ook zo heerlijk. Ja, nee joh, echt zelf kost 3 keer zoveel. Nee ja, 5-10 keer zoveel als het niet zoveel is. Maar dat is ook iemand die gamet dan. En daar rijdt hij dan die auto en dan krijg je zo'n opmerking. Dat proef je dan gewoon uit. Die doet het Gran Turismo. Dus ja, liever de Zonda of de Aventador. Dus je vraagt, wil ik liever de ene auto die ik nooit gereden heb of de andere auto die ik nooit gereden heb?
Maar stel, er komt iemand in die zegt, nou, ik heb ze allebei in mijn garage staan. Je mag er één afstrepen van je lijstje.
Ja, van blokje om. Dus niet om te bezitten, maar
nee,
om...
Nee, gewoon om een keertje mee te rijden.
Ja, dan de Pagani, maar dat is omdat ik het hele merk nog nooit gereden heb. Ja, okay. En ik wil merk wel afstrepen, maar ik, puur als auto, denk ik dat Aventador mij wat meer aanspreekt eigenlijk. Ik vind die Pagani iets te basic. Als ik nu zo kijk en denk, dit is wel heel erg begin jaren 80 supercar niveau, nou ja, jaren 90 dan. Zeg maar, als je het interieur van de... Ja, en scheelt de Pagani nog op. De eerste Zonda of de laatste scheelt al een heleboel, hè?
Ja, tuurlijk. Dat is een gigantische evolutie. Ja. En logisch werd misschien dat een...
Het is een Zonda F, heet zo'n ding, toch?
Huayra.
Ja.
Misschien nog wel een logische concurrent zijn, omdat dat nu de
Pagani... Als concurrent wel, maar die motor wil ik... Alleen die motor van die Honda wil ik nog wel eens proberen.
Zonda. Ja.
Van die Zonda.
Ja. Ja, en dat is ook de reden... Zo kwam ik er een beetje op. Ja. Er is ooit een filmpje gemaakt, en dat is misschien wel 20 jaar geleden inmiddels.
Ik weet wat je bedoelt, ja.
En dat was, toen was de Zonda echt nog... Bijna niemand wist wat het was. En bij de fabriek van Pagani werd dat ding aan de pers gelanceerd. En er was een of andere testrijder van Pagani. Die reed alleen maar door de straat heen weer. En dan ging die echt met volle bak met die 7 liter V12... Ging die de ene kant op en dan keerde die... En dan weer volle bak de andere kant. Het is een filmpje in zo weinig... zo'n lage resolutie dat je de pixels letterlijk kan tellen.
Ja.
Je kan niet eens zien dat het een Pagani is. Dat moet je maar aannemen. Maar dat geluid van, dat, van die V12 die tussen die gebouwen weerkaatst... En ook daarvoor geldt, het is ongeveer op 3-bit opgenomen. Dus de kwaliteit is bedroevend.
Maar dan nog, ja.
Maar dat filmpje kun je nog wel ergens vinden op YouTube... Als je zoekt op Pagani V12 drive-by of zo.
Mm-hmm.
En dan echt het meest crappy filmpje wat je krijgt, dat is hem. Ik kan daar nog steeds ademloos naar luisteren. Ja. Wat een geluid.
Ja,
ik denk dat ik nog nooit een motor heb gehoord die zo klinkt.
Nee, precies. Echt zo, het is een soort... straaljagerachtige.
Nou, ik weet het niet. Het is gewoon. Het is gewoon. Er wordt wel eens gezegd van. Het is een Formule 1 auto voor de openbare weg. En het is altijd bullshit. Maar dat ding is het enige qua straatautoniveau. Wat me ooit echt aan een Formule 1 motor heeft doen denken. Dat ding maakt zo'n afgrijzelijk mooi kabaal.
Ja. Nou, in die zin. Ferrari 812 vond ik altijd ook wel. Maar die klonk wat zuiver dan dit. Die van jou is ook gewoon heel hard. Een beetje een CLK GTR-idee aan een gebulder.
Dat,
en zo.
Iemand die ooit wel eens een Formule 1-wedstrijd heeft bijgewoond... in het tijdperk dat er nog geen turbo's op zaten.
Ja.
Die weet wat ik bedoel. Het is afgrijzelijk, want het doet gewoon
pijn.
Het doet gewoon echt zeer. Je kan het niet aanhoren zonder oordop. Want je hebt gewoon direct een gehoorbeschadiging. Zo hard. Maar het is ook zo mooi. Dat is echt. Het is eigenlijk een soort... Hoe heet de Valkyries in het Nederland?
Ja, ik weet dat je weet. De Ride of
Sirenes bedoel ik. Zeg maar, uit de oude Griekse mythologie.
Ja, die heet... Is dan gewoon Sirene die op Nederlands
die heet Sirenes. Ja. Ik dacht dat ik een Valkyrie bedoelde, maar een sirene. Dat je het gewoon... Het is zo mooi dat je jezelf ervoor naar de verdoemenis zou helpen.
Ja.
En de enige straatauto waar ik dat ooit verder bij heb gehad, is de Pagani.
Maar op basis van die video, hè? Dus we moeten nog een beetje in het echt...
Ja, maar moet je nagaan. Ja. Ik denk niet dat ik ooit heb meegemaakt dat iets op een video heel goed klonk en dat je in het echt dacht, nee. Andersom wel heel vaak?
Ja, nee, andersom wel. Dat klopt. Dat is vooral bij die V8 van de SLR Stirling-Moss en zo.
Bijvoorbeeld. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ik op een video dacht... Oh, deze auto klinkt vet. En dat je dan niet echt dacht, nee.
Nee, het zat andersom.
Ja, precies. Ja. En op basis daarvan zou ik wel...
Nou ja, maar ook van Aventador geldt eigenlijk ook vaak. Dat heb ik ook van, zeker van die SVJ in tunnels en zo. Dat is ook echt...
Ja, maar dit was niet eens in de tunnel. Dit was gewoon buiten. Ja. Moet je nagaan hoe zo'n Pagani in de tunnel klinkt.
Ja. Nee, oké. Okay, ja, dat ben ik wel met je eens. Ja, het is een beetje Sophie's choice. Ja, het is wel lastig. Maar die zon is ook nog wel op met de drive-list, hoor. Heb jij niet een keer genoemd al?
Ik weet het eigenlijk niet eens meer.
Maar meer dan de Huayra dus, vanwege die motor. Want de Huayra heeft natuurlijk turbo's. En ik zou hem graag rijden, maar ik sta een stukje lager nog, ja.
Ja.
Maar Aventador gewoon, omdat het is wat meer een klassieker al. Van dat, die hoort er gewoon bij en ik weet het niet. En zijn Zonda's en zo'n exoot, denk ik, ja, leuk. Maar dat is net een spijker. Ja.
Dit in tegenstelling tot een Lamborghini.
Nee, maar dat is een
beetje de lease-auto van Italië.
Nee, maar dus deze vraag van, of wil je liever een Koenigsegg rijden? Denk ik, ja, leuk, maar dat
nee,
is
maar,
verder ook...
Oh nee hoor, nee, maar dat doet me niks. Zo'n Koenigsegg, het zou ongetwijfeld waanzinnig indrukwekkend zijn. Maar dat is niet een auto die bij mij enige vorm van begeerte oproept.
Nee, bedoel maar.
Dus, wat dat betreft, ja. Nee, vandaar dat ik met dit dilemma kwam.
Ja. Nou ja, Aventador in elk geval. Ik ga toch eens... proberen. Klinkt zo. Nou ja, ook niet. Heb je er eens aan de garage, dan ga ik graag in je blokje om.
Nou ja, ik denk dat wel. Ik weet niet of je luistert, maar we hebben ooit in Blitz bezit hebben een kerel gehad.
En de Murcielago,
die had een Murcielago, inderdaad. Ja. Dus als die luistert, die... is wel een andere V12. Dat was de laatste auto met die V12.
Ja.
Aventador kreeg een hele nieuwe generatie.
Ook leuk.
Die dus maar één auto mee is gegaan, eigenlijk.
Ja. Maar ze hebben er al lang mee gedaan, hè?
Dat is waar. Ja.
Aventador echt al... hij zat nog in de... Moet ik even goed nadenken. In de Dark Knight zat hij. Ja, toen de Murcielago...
De film hebben we het nu over, hè?
Ja, wat in Batman Begins reed onze vriend nog een Murcielago... wat ook vleermuis betekent, wat ook leuk was. Maar hij had hij even goed in de nieuwe Aventador. De minst opvallende auto van zijn twee auto's, zoals hij zelf zei. Ja. Much more subtle. Nou leuk, wie weet dat nog een keer lukt deze zomer of zo. Dan gaan we naar de tegenvaller. Niek noemde in zijn gastbeurt de SsangYong Action. Nou, daar valt weinig tegen in te brengen als tegenvaller. Ik noemde daarvoor de Lexus LC500H en dat maakt het jouw beurt.
Ja, dus dan ga ik weer eens een keertje leuk de knuppel in het hoenderhok gooien. De Mazda MX-5 NC 1.8. Dus de derde generatie MX-5 met de 1.8 motor. Dat was toen de basis.
Mm-hmm.
Daarvoor kon je kiezen uit de 1.6 en dan was de 1.8 de sterkere versie. En bij de NC werd de 1.8 de basis en kon je kiezen voor een 2 liter. En ik sta heel erg achter het principe van de MX-5. Het is licht, dus je hebt niet belachelijk veel vermogen nodig om toch een beetje plezier te hebben. Je kunt er eens een keertje alles uithalen zonder dat je gelijk je rijbewijs op het spel zet, et cetera, et cetera. En die auto is altijd een soort van, als je verstand hebt van autorijden, maar je hebt niet zo groot budget, dan is de MX-5 gewoon het antwoord op al je vragen.
Mm-hmm.
En daar sta ik op zich achter. Maar toen ik in dit vak begon, had ik het allemaal nog nooit gereden. En dacht ik altijd, als ik ooit de MX-5 mag rijden, dat lijkt me super. En toen kwam er in 2010 een gelegenheid om dat te doen. Het was 20 jaar MX-5 en ze hadden in Duitsland een recordpoging georganiseerd. De langste rijdende rij Mazda MX-5 ter wereld.
Mm-hmm.
Dus het was een meetpunt en er moesten dan allemaal MX-5's voorbij komen. Uiteraard allemaal verschillende. En de Nederlandse Mazda-importeur was daar ook aanwezig met twee Mazda's en dus een paar journalisten. Waaronder ik. En toen reed ik zo'n NC 1.8 die kant op. En dat ik dacht, dit is niet helemaal zoals de beleving volgens mij hoort te zijn. Want het onderstel is fantastisch. Ik heb van iedereen die ze allemaal heeft gereden begrepen dat de ouderen eigenlijk nog beter zijn. Want die zijn nog lichter.
Mm-hmm.
En deze was, nou, inclusief twee berijders, denk ik iets van 1200 kilo. Dus dat is voor MX-5 begrippen alweer best wel veel. Maar het onderstel was nog wel aardig, maar 126 pk, als je er 1200 kilo mee voort moet duwen, inclusief berijders. Ik heb het gevoel dat je denkt, dit onderstel verdient meer vermogen.
Ja, zeker. Twingo RS bijvoorbeeld.
Maar daar was het nog minder ergelijk, omdat die voorbandjes dan ook wel weer vrij smal waren. Maar ik heb het ooit, de enige andere keer dat ik het heb gehad, was met een BMW 316i.
Nou ja,
dat dit onderstel kan echt 100 pk meer aan, met gemak.
Ja.
En dit was die ervaring dat je dacht, dit is echt zo'n liefhebbersauto en het zou puristisch en... En dan valt het gewoon tegen. Het is te weinig vermogen voor het onderstel wat erin zit. En dat maakte het wat mij betreft echt een tegenvaller.
Ja, nou ja, gezien hoe vaak we hier de loftrompet steken over Mazda in het algemeen en de MX-5 in het bijzonder, is dat wel een grappige keus. Maar ja, ik snap het ding, omdat juist, je verwacht meer van die auto, hè,
ja,
van
het model. Ja. Nogmaals, hij hoeft niet krankzinnig snel te zijn, maar deze deed geloof ik fabrieksopgave iets van 10 seconden van 0-100. En dan is het, weet je hebt een sportwagen en een sportwagen.
Ja.
Maar 10 seconden, dat is niet meer sportief. Nee. Gewoon, dat is gewoon te traag.
Ja.
En
zeker als de motor nog gezapig is en zo, ja. Oké, okay, nou, die dus allemaal overslaan. mag je meteen door naar de onderschatte autorubriek. Waar Niek noemde daar overigens de Suzuki Ignis. En daar kan je wel in vinden, denk ik.
Zeker. Ja. Iedereen zal weten dat ik een warm hart toedraag aan het merk Suzuki. Want het zijn simpele, verstandige autootjes. En ik zag dit in het script staan. Toen dacht ik, dan ga ik daar gewoon overheen. De Daihatsu Cuore. En ja. Dat is eigenlijk... Ik moet die auto een beetje verlaten excuses aanbieden. Ik als kind, mijn moeder had niet zo'n hele ruime budget. Dus die had op een gegeven moment een tweedehands Daihatsu Cuore. En dat vond ik erg, joh. Ik schaamde me zo erg voor dit ding. Want het is klein en smal en het maakt ontzettend veel herrie, maar het kwam niet vooruit. Nee, dat maakte hier niet de blitz mee op het schoolplein, zeg maar. Dus als mijn moeder me dan al kwam ophalen met de auto, dan wilde ik eigenlijk het liefst dat ze gewoon 3 straten verderop keerde. Zeg maar, dat gevoel. Maar naarmate je ouder wordt, ga je bepaalde dingen begrijpen. En de Daihatsu Cuore heeft toch wel een warm plekje in mijn hart veroverd. Want dat is zo'n ontzettend goed staaltje functioneel autodesign. En toen werkte ik in 2010 inmiddels voor Autoweek. Had ik een hele grote multitest met allemaal A-segment auto's. En daar zat dus ook de Daihatsu Cuore bij. En dat ding is zo slim in elkaar gezet. Verschuifbare achterbank zat er toen in. En als je die in de achterste stand zette, had je enorm veel ruimte. Zet je hem in de voorste stand, dan kon er echt enorm veel spullen mee. Ding, aan alles voelde je, er is niks gestoken in hoe het eruit ziet of hoe het aanvoelt. Maar alles is duurzaam. In de traditionele zin van het woord.
Ja.
Het gaat allemaal lang mee. Het is simpele techniek. Meer dan dit heb je in principe niet nodig. En dat het merk eigenlijk door de BPM-wetgeving een beetje is weggepest uit ons land, ik vind het doodzonde.
Eigenlijk opvallend, want voor mij was die Cuore ook dus een beetje de zuinigste auto die ik kon kopen.
Zeker in de praktijk.
Ja.
Ja. Kijk, de NEDC-cyclus deed natuurlijk een hele hoop voor auto's met name een atmosferisch blok. Maar ja, dat reed 1 op 20. Ja. Nou ging je ook niet hard, dus dat scheelde de helft. Maar het was zo slim eigenlijk. En dat merk, juist zo'n merk, wat zulke zuinige autootjes maakt, weggepest wordt door regels die bedacht zijn om zuinige auto's te promoten. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een
maar was dat de reden? Ik weet dat de auto's is verdwenen, maar ik weet niet meer goed wat de overweging was.
Het was gewoon eigenlijk niet meer te verkopen hier in Europa. Kijk, Dacia kon toen de stap maken van die 1.6 die nog de strijdwagen van jullie Cezo had aangedreven naar inderdaad de turboblokjes van Renault. Dat had Daihatsu niet.
Nee, oké, ja.
Want het werkte samen met Toyota. Volgens mij was die 1 liter 3 cilinder ook van Toyota. En die hadden de 1.2 turbo op een gegeven moment dan. Maar ja, dan ga je de oorlog ook niet meer winnen. En dat past niet eens in zo'n Cuore, denk ik. Dus ja, het is eigenlijk heel jammer dat merk zo ter ziele is gegaan. Want het past juist zo goed in Nederland, wat mij betreft.
Nee, klopt. Het deed het altijd goed voor mijn gevoel. Was dat, om even weer een leuke blik achter de schermen te geven, is dat niet die auto die per ongeluk bijzonder lang op de Autoweek-redactie heeft vertoefd?
Wacht, nee, dat denk ik niet, want dit verhaal komt me niet bekend voor, dus... Nee, wat dan?
Nou, maar stond bij dat we inderdaad ook in een multitest... Voor mij was het ook... Het was nou van Daihatsu en ik geloof inderdaad een Cuore. Het zou ook een Sirion geweest kunnen zijn, maar ik dacht een Cuore was. En hadden we in die tijd had je nog gewoon multitesten met 10 A-segmenten.
Ja, dit waren geloof ik 8 of zo.
Ja, tegenwoordig hou je ze niet meer bij elkaar. En dan hadden we nog wel eens dat we dan, ja, probeer maar eens logistiek gezien 10 auto's die je wil op het goede moment bij elkaar te krijgen. Dat lukt soms niet. En dan hadden we soms een verkeerde motorversie op de fotodag. En dan reden we de auto die we moesten testen, reden we dan op een ander moment. Zodat je wel kon meten voor de verbruik en zo. Want het is natuurlijk 10 auto's bij elkaar. Ook qua logistiek lastig, want je moet 10 chauffeurs hebben, want die auto's in een goede plek. En toen had er net zo'n autowissel plaatsgevonden, waardoor wij dachten dat de testauto terug was naar de importeur, maar de logistieke hulp hem gewoon netjes in de parkeergarage had gezet. Maar wij wisten niet dat dat een testauto was. Die stond gewoon tussen... Nou ja, we maken het zijn alle andere auto's in parkeergarage van de advertentieverkopers en de redacteuren van andere titels. Dus er stond gewoon iets van 2-3 weken lang tot aan Cuore, tot de importeur voor zich gespeeld. Goh, die auto krijgen we nog een keer terug. En we hadden geen idee dat we die nog hadden. Die heeft gewoon 3 weken stilgestaan in de garage. Omdat door een logistieke hulp was neergezet, terwijl wij dachten dat hij al was weggebracht.
Oké, nee, dat was volgens mij niet met dit verhaal. Maar het is wel weer een leuke blik achter de schermen.
Ja.
Nee, volgens mij is dat niet met
maar
mijn
testen. Maar komt die auto terug? Ja, welke auto? En dan ging ik kijken van, en zei iemand, ja, is dat die Cuore die ik voel me af van welke medewerker van de uitgeverij die was, zeg maar. Dus dat vond ik wel, ik weet niet, ja, het was een beetje in die tijd ook. Dat kan er net een jaar ervoor zijn geweest, in 2009 of zo. Maar leuk verhaal.
Leuk verhaal, niet van mij.
Waar we nog steeds wel eens over rondgaan. Helemaal goed, gaan we even kijken naar, hoe zit het met de tijd. Ja, ik wil even hebben over de introducties. Waar het weer als vanouds hard gaat. Wat ik erg interessant vind, is dat Jan Lemkes net heeft gereden met een Kia Niro prototype. Nou, we zijn erg enthousiast voor de nieuwe Kia Sportage. En ik heb het idee dat de Niro daar niet veel voor onder doet.
Nee, die indruk heb ik ook. En hij komt er natuurlijk weer met hybride aandrijflijn, plug-in hybride aandrijflijn, elektrische aandrijflijn. Dus ja. We gaan 2 keer op intro voor die auto. Ja. Moet je nagaan. Eén keertje voor de prototype drive en dan nog een keertje voor de daadwerkelijke onthulling. En dan proberen we ook twee verschillende aandrijflijnen te pakken. Mm-hmm. Want het wordt wel, dit kon wel weer eens een hele belangrijke auto worden voor de Nederlandse markt.
Ik denk dat een aantal andere merken van tussen haakjes gevestigd Europese orde zich het een beetje achter oren moet gaan krabben met wat de Koreanen allemaal doen zijn. Want het, ze lopen harder,
zeker.
Harder en harder en het wordt beter en beter en het wordt niet eens veel duurder op.
Nee, en zeker als je zo'n Kia EV6 ziet, ik denk, nou, het loopt best wel voor de troep uit.
Ja.
Als je ziet hoeveel auto je voor het geld
Ik heb al twee vrienden / kennissen erin gepraat. De een heeft hem al binnen, die is lyrisch, en de ander die heeft net besteld en die krijgt hem over 2 maanden. En de Kia dealers hebben weinig te klagen over wat wij hier adviseren de laatste jaren. Ja. Met dank aan de engineers en de Kia.
Als product goed is, dan raden wij het aan. Dat is zo simpel werkt het eigenlijk.
Heel kort de bocht, heeft toch zin in wat Duitse engineers weg te kopen en ze in Korea werk te laten doen.
Goh, wie had dat gedacht? Ja. Dat die Duitsers toch weten waar ze het over hebben.
Ja, knap hoor van Kia. Ik vind het toch wel, als je ziet waar ze na komen 10 jaar terug, is het echt fantastisch. En nog even leuk vind ik dat Frank Jacobs gaat kijken naar de nieuwe BMW X1 statisch. En die hebben we inderdaad niet gezien. Ik ben wel benieuwd naar die auto eigenlijk.
Ja?
Jij niet?
Nee, sorry. Dat is echt zo'n typisch crossovers Annex SUV'tje waar ik eigenlijk niet zo heel veel mee heb.
Ik vind de huidige vond ik best aardig. Ik heb de introductie nog gedaan in Oostenrijk een paar jaar, 6, 7 jaar terug.
En, het zal zeker niet slecht rijden, maar nee. Ik geloof niet.
En dan komt er ook een volledig elektrische auto. Vind ik ook interessant in dat segment en zo. Ja, nee, ik... Okay, nou, dan ga ik...
Dan mag jij die vergelijken.
Deze is goed. Dat vind ik geen probleem. Dat vind ik geen gestaf voor. Heel benieuwd. Oké, in de garage dan hadden we inderdaad, zoals zegt jouw Model Y en Ford Mustang, of zo'n beetje nu nog ten tijde van de opnames, en mijn Polo GTI. Interessant is inderdaad dat jij had er over een hot hatches. Jij rijdt namelijk een Focus ST binnenkort met een Golf GTI en een BMW 128 Ti, waarvan ik die BMW ook hoop even een boekje om mee te kunnen. En dan hebben we zo'n beetje alle hot hatches in het C-segment die er nog zijn ook bij elkaar.
Ook daar is de spoeling zoals gezegd heel erg dun.
Ja.
Maar vooral die 128i, Ti, dat is echt gewoon een verrassing. Dat is de eerste keer dat BMW een klassieke hot hatch bouwt, met een motor voorwielaandrijving.
Ja.
En ik had hem vorig jaar een keertje in de test tegen een Volkswagen Golf GTI.
Heeft hij gewonnen, hè?
Ja, die heeft gewonnen. Ja. Ja. Nou komt dat voor een deel ook wel omdat Volkswagen gewoon hard bezig is met zijn eigen glazen ingooien. Want het multimedia systeem is zo afgrijzelijk in die auto. Nee, maar ik hoor mensen bijna denken, maar hoe kan een hot hatch nou verliezen op het infotainment systeem? Nou, zal ik je eens even uitleggen.
Ja.
Op het moment dat ik op een bochtig dijkweggetje kom, dan wil ik graag met 2 knoppen gewoon alles op scherp kunnen zetten.
Ja.
Automaat, ESP, onderstel, alles wat de regel is wil ik gewoon op scherp hebben, meteen. En in die GTI moet je dus door een menu heen. En nou is dat misschien niet zo erg, maar dat menu hapert regelmatig.
Ja.
Dus tegen de tijd dat je dan daadwerkelijk de sportstand in hebt geschakeld, ben je gewoon 2 bochten verder. En dan wordt het irritant. Want als een auto je actief gaat tegenwerken, dan is er gewoon iets niet goed gegaan bij de ontwikkeling.
Daar ben ik mee eens. Ik vind het overigens iets wat al veel langer geldt. Want ik weet dat Audi zijn drive select systeem introduceerde. Een beetje de A4 uit, pak een beetje 2007. En dan had je van die pijlknopjes onder het menu, waarmee je omhoog en omlaag ging. Maar dan wist je moest dan onthouden waar die in stond. Want als je bijvoorbeeld in individual stond, en dat wist je even niet meer, dan en je drukt een keer, was hij eruit. Dus ik wil in één keer kunnen zien waar het staat voordat ik op de knop druk. Ja. En als dat niet kan, dat vond ik ook vreselijk irritant.
Nee, ik wil gewoon een knopje waar sport op staat.
Het meest, hoe het moet is ook uitgevonden door Ferrari, knop aan het bestuur.
Kan ook.
En naar Porsche's gaan doen, Mercedes met AMG's het gaan doen. Op een gegeven moment kreeg je bij Audi en BMW ook de RS/de M knoppen op het stuur. Ook nog wel oké, was dat verwarrender, want die moest je dan weer individueel inzetten. En Ferrari laat zien, Manettino, comfort, normal, sport, sport plus, eventueel nog met een andere demperstand. Meer heb je niet nodig, toch?
Nee, maar hij hoeft voor mij ook niet per se aan / op het stuur te zitten. Mag ook op de middentunnel, als het maar gewoon een hele grote knop is waar sport op staat.
Ja.
En als ik daarop druk, dat ook gelijk alles... En dan eventueel nog een knop voor het ESP. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen met
dat
ESP
moet
uit of in sportstand
prima,
zitten.
Ja.
Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar 2 knoppen is wel een beetje het maximum. Dan moet gewoon alles op scherm
staan.
En
niet in de menu inderdaad.
Nee, dat is gewoon slecht design.
Ja, ben heel met je eens. Oké. Dan was dat voor deze week. Gaan we voor volgende week kijken of ik of de BMW of de Aventador heb kunnen rijden voor die tijd. Heb jij nog vragen voor de luisteraar?
Nou ja, of het dus Model Y of Model I of Model I is.
Ja.
Dus.
Je moet eigenlijk zo'n enquête of zo erbij doen. Of zo.
Dus is het Nederlands-Nederlands, Engels-Nederlands of Engels-Engels?
Ja, ik ga voor de logica ben ik dus voor Engels-Nederlands.
Ja, dat ik ben voor Engels-Engels.
Ja.
Dus.
Ja, aansteller, Model Y.
Model Y.
Oké, jullie allemaal dank voor het luisteren. Het hele jaar lang al. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of via Spotify. Zowel een tekst als met 5 sterren, want daarmee help je deze podcast er heel erg op weg. Dank ook aan de vele mensen die dat al hebben gedaan. Tot de volgende keer. Dag.
Uit- Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, hier is Willem-Alexander, prins van de Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.